Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hallo en welkom bij Jim en de Tweakers, een podcast over technologie. Mijn naam is Jim Stolz en in iedere aflevering ga ik in gesprek met tweakers die zich in de techwereld bevinden. Ik wil erachter komen waar hun bedrijf en de projecten waaraan ze werken zo interessant maakt. Ik laat ze niet makkelijk vanaf komen en ga ze het vuur aan de schenen leggen. Welkom bij Jim en de Tweakers. Vergeet de zelfrijdende auto. We gaan het hebben over een autonome boot of autonoom schip. Daar ga ik nog even achter komen. En dat ook nog eens helemaal duurzaam. Maar voordat we dat gaan bespreken, ga ik mijn gast introduceren. Zijn naam is Mark Loos en hij werkt bij IBM. Hey Mark.
Hey, goedemorgen.
Goed je te zien. Ja. Welkom op kantoor, kan ik zeggen.
Ja, nee, dus, we mochten een dagje buiten spelen in deze tijd. Hè?
Heerlijk, ja. Nee, fijn dat je er bent. We hebben heel veel te bespreken. We gaan het natuurlijk hebben over IBM, over het Think Event, over de cloud, over die fantastische boot. Maar eerst even over jou. Ben jij een beetje een tweaker? Ben je een beetje een techliefhebber?
Ja, ik ben een enorme techliefhebber. En vooral dingen zelf proberen, zelf uitproberen. Anders vind ik niet dat je erover mee mag praten. Dus tech is dan wel een grote hobby.
Ja, mooi is dat. Leuk werk hebben wij eigenlijk.
Ik denk dat we het beste baan ter wereld hebben. Wij mogen spelen en dan zeggen dat we ervoor betaald worden.
Precies. Hey, en in de categorie hebben of willen, is er een product wat je laatst hebt gekocht of misschien wat je heel graag zou willen?
Een tijdje geleden heb ik een nieuwe lens gekocht voor mijn camera.
Oh ja, want jij bent ook nog eens serieus fotograaf. Hè?
Ik ben serieus fotograaf hiernaast. Ja. En dan een goede lens kopen betekent dat je weer een aantal dagen in het veld mag zitten om te kijken wat doet hij, hoe doet hij het, waar kan ik hem voor gebruiken. Dus dat is echt wel, dat is dan ook weer tweaken, want deze lens kan ik ook zelf instellen met laptop. Dus.
Oh, hè?
Ja, dus Sigma, ik weet niet of ik merken mag noemen, maar Sigma maakt een lens waarmee je custom settings kan doen in je lens.
Oh, wauw.
Dus dat is echt. En dan wordt het echt tweaken.
Dat is de good stuff. Van mijn kant, ik heb hem hierom, mijn nieuwste aanwinst. Ik weet niet of je hem kent of ziet. Dit is de Aura Ring. Dat is de. Nou, je hebt natuurlijk mensen die lopen met Fitbits en andere meters. Deze meet, als ik hem draag, mijn hartslag, mijn ademhaling, hoe ik slaap of ik beweeg. En die geeft me af en toe wat updates van: Jim, je hebt vannacht niet zo goed geslapen. Misschien kwam dat door die workout die je om 11 uur 's avonds opeens ging doen.
Wel cool dat het tegenwoordig zo klein kan in een ring.
Ja, exact. Ja. Ja, want dat vond ik ook gedoe altijd, al je apparaatjes. Deze draag ik nu gewoon. En ik leer elke dag weer bij. Cool. IBM, ik wou zeggen, dat hoeven we bijna niet te introduceren. Maar toch even voor jou de uitdaging, als jij dat in 30 of 40 seconden moet doen. Hoe omschrijf jij dat megabedrijf?
IBM is 100 jaar oud technologiebedrijf. En we hebben van nature altijd vooraan gelopen in technologie. Dus wij doen technical innovation. We helpen bedrijven met het innovatiegedrag, maar ook het uitbouwen naar enterprise-grade innovaties. Dus wij zijn voorloper in technologie, maar ook voorloper in bedrijfsrobuustheid, strategie, cloud. Alleen maar om de klanten verder te helpen.
Ja, wat cool. Je gebruikt nog ineens het woord computer. Echt technologie, hè? Want ooit begonnen met typemachines volgens mij. Maar eigenlijk met.
De kaartpunchmachines voor de fabrieken.
Oh ja.
Nog veel verder terug. En toen zijn we typemachines gaan maken. Mainframes, die herkennen we nog, die hebben we nog steeds. Maar we hebben meegeholpen aan het Apollo-project als innovatieproject om daar dingen uit de geschiedenis te noemen. En computers, servers en nu software voor klanten. Dus echt enterprise grade.
Ja, precies. En inderdaad, goed dat je zegt, een beetje voor de troepen uitlopen. Hè? Als blockchain is upcoming, dan heeft IBM daar een strategie voor.
Ja.
Watson was eigenlijk al voor de AI-hype natuurlijk een daadwerkelijk product. Wat jullie in ieder geval gedemonstreerd hadden. En zo pakken jullie steeds de juiste trends om je klanten daarbij te helpen?
We pakken de juiste trends, maar we pakken ook de moderne techniek. Hè? Watson is inderdaad een mooi voorbeeld. Toen iedereen nog nadacht, denken we dat we ooit AI goed kunnen deployen voor bedrijven, hebben we Jeopardy gewonnen.
Ja.
Dan zie je dan Dat is een innovatiegedrag van IBM. Dat zie je nu ook met quantum. Voordat het werkelijk is, hebben we een aantal quantumcomputers, nu één in Duitsland en één in Japan, in productie voor overheden om studenten op te laten leren of bedrijven mee te laten rekenen. Dus je ziet dan dat innovatiegedrag zie je echt wel terugkomen.
Oh, wauw. Dus mensen die zeggen, waar blijft de quantumcomputer? Dan zeg jij, die staat in Duitsland.
Sterker nog, die kunnen de mensen en de tweakers zullen dat ontzettend aanspreken, gewoon in de cloud proberen en gebruiken. Dat is op onze cloud beschikbaar.
Toegang tot
quantumcomputing.
En wat weet jij wat voor diensten daarop gedraaid worden? Wat developers daarmee doen?
Hele leuke dingen. Bijvoorbeeld het oplossen van een Sudoku. Dat is echt een meest. En ik heb er ook net zo om gelachen als jij.
Ja.
Totdat we met een accountant kwamen te praten, die zei, maar een Sudoku is in principe dezelfde oplossing als mijn problematiek. Kan dat naar mij toe worden geschreven? Nou, dan zie je ineens dat dat helpt. Maar je ziet ook dingen als de traveling salesman problemen worden opgelost. Maar ook in de medische wereld. Het uitrekenen van paracetamol met 27 verschillende varianten is niet te doen.
Wow.
De chemische componenten.
Ja.
En die kunnen we met een quantumcomputer wel in één keer doen. Dus je ziet daar erg op ingestapt worden, ook vanuit de universiteit, om te kijken of we dat kunnen gebruiken voor, nou ja, de sustainability.
Zo, ja. Sudoku on steroids. Die ga ik onthouden.
Dat is wel. Ja, ja.
Heel vet. Hey, en die rol die IBM dus pakt, dat zie je ook terug in het Think-event. Hè? Dat is al jarenlang. Nou, ik kom zelf bij TED, hè? TED.com. Dat is jaarlijks een evenement waarbij grote mensen op het podium grote ideeën verkondigen. IBM heeft dat ook in de vorm van Think, toch?
Dat is, ja. En TED is dan de 12 minuten
18.
Pitch. Of 18. Oh, is het 18? 18 minuten.
Ja, het voelt als 12.
Ja, het verhaal om iets nieuws naar voren te brengen. En dat zie je bij IBM en Think ook. Wij brengen in korte tijd onze nieuwe stappen en nieuwe strategieën naar voren. Maar ook in dezelfde voor developers open labs om te proberen of om ergens mee te spelen of om innovatie te drijven. Dus je ziet, het is een heel groot wereldwijd evenement om innovatie te stimuleren. En soms niet alleen met onze technologie, maar gewoon met technologie in het algemeen.
Ja, ja. En dat is dus, ja, het is een podcast. Hè. We weten niet wanneer mensen dit luisteren. Maar goed, wij weten dat in oktober van 2021 dat event plaats gaat vinden.
Ja.
Ik had even op de sprekerslijst gekeken, maar dat is wel smullen. Malcolm Gladwell, bekende schrijver natuurlijk. Zoals José Fernández, de bekende kok. Die komt.
Ja.
Dario Gill van IBM, die volgens mij ook druk bezig is met quantum, is het niet?
Ja, die is quantum ambassador worldwide.
Ja, dus ja. En zit jij dan in de zaal of kijk jij het vanaf kantoor? Hoe ga jij dat beleven?
Ik ga de eerste twee dagen beleven vanuit huis.
Ja.
Ik ga remote inloggen. Gewoon omdat dat strategisch even nu handig is, dan kan ik me echt afsluiten en alleen maar volgen.
Hmm.
De wat we noemen de Benelux dagen, dus de november dagen, die gaan we waarschijnlijk op een locatie doen. Met een groep mensen om op locatie een aantal dingen lokaal vanuit Think nog eens te belichten voor de lokale markt. En daar ga ik wel bij aanwezig zijn.
Oké, dat is de lokale vertaling. Eigenlijk de mouwen opstropen, oké, al die grote ideeën. Wat betekent het? Hoe kunnen we ermee aan de slag?
Ja, maar en dan ook vertalen naar de lokale markt. Want het is heel mooi dat je een fantastisch mooi idee hebt voor een quantum computing in verzekeraars. Maar wat betekent dat dan voor de verzekeraars in de Benelux?
Ja.
Of in Nederland? Of in Luxemburg? En dan de mensen ook weer naar de bedrijven toe brengen. En dat levert hele interessante discussies op voor iedereen.
Ja. Oké, dus tweakers die dit luisteren, de livestream, als ze die missen, de video's komen ook on demand.
Ja, 14 dagen na afloop van het evenement kan je ze on demand nog kijken.
Top, dus we zullen een linkje opnemen in de show notes. Hebben we ook een actiepunt genoteerd. En dan inderdaad in november, dan zijn er ook panels, denk ik, waar developers aan mee kunnen doen.
Panels waar developers aan mee kunnen doen, maar ook open labs. Dus toegang tot labomgevingen om zelf dingen uit te proberen. Het zij gestuurd, het zij met een description, zodat je zelf kan proeven en voelen wat die technologie is. En dat is waar ik op dit moment het meest naar uitkijk, want dat vind ik het leukst. Het is een half uur spelen met inderdaad, ik noem maar wat, quantum of met een nieuwe service of iets nieuws.
Je kan niet wachten, je zit helemaal te popelen.
Ik ben echt, als ik iets enthousiast word, dan mag ik weer hobbyen. Dat is,
Heerlijk, ja. Hey, en sinds wanneer werk jij bij IBM?
Ik werk nu 15 jaar bij IBM als IBM'er. Ja? En daarvoor was ik 3 jaar in dienst bij een bedrijf wat ze gekocht hebben.
Oh, oké. Okay. Dus 18 jaar.
18 jaar.
Bij hetzelfde bedrijf.
Ja, en dat is, en dat ga ik heel eerlijk en open zeggen, het voelt niet als 18 jaar bij hetzelfde bedrijf. IBM heeft de neiging om zich iedere 3-4 jaar zeg maar, te transformeren intern. Je ziet dat cloud opkomt en dan komt er mogelijkheid om dingen met cloud te doen. Mm. Of inderdaad zoiets als quantum. Ja. Dus het voelt niet als 18 jaar op kantoor zitten en quote-quote wachten tot mijn pensioen. Het is iedere 3-4 jaar is het weer anders. En je hebt de mogelijkheid om andere dingen te doen. Je mag er dingen bij doen. En dat maakt het als bedrijf voor mij heel interessant om 18 jaar te blijven zitten.
Nou, ken ik meerdere IBM'ers en die hebben allemaal zo'n lange staat van dienst. Dus ik heb me altijd afgevraagd, zijn die dan die arbeidsvoorwaarden zo goed of is er iets anders? En jij zegt nou, eigenlijk vindt het bedrijf zich om de zoveel tijd opnieuw uit. Dus ik werk elke 3 jaar ergens anders, even gechargeerd.
Gechargeerd, is dat zo? Ja. En elke 3-4 jaar is er een andere manier van technologie of een andere stap die je kan zetten in je carrière, als je het zo wil noemen, om iets anders moois te doen.
Ja.
Dus je zit niet vast in ja, wat ik hiervoor wel zat, ga ik eerlijk toegeven. Dit is mijn baan, ik word goed, ik word heel goed. Dat was het.
Mm.
Nu kan ik zeggen, oh, maar ik ben geïnteresseerd in Red Hat. Dan mag ik met Red Hat dingen gaan doen. Dan kan ik mezelf aanmelden daarvoor. En dan krijg je dat als uitdaging mee. En dan hou je voor mij in ieder geval het bedrijf interessant.
Ja, ja. Je noemt Red Hat. Ik las ook iets over Call for Code. Misschien ook goed om dat nog uit te lichten.
Call for Code is ook zo'n initiatief waar ik een warm hart aan toedraag. Dat klinkt een zeg maar open oproep om voor een bepaald probleem. En dan niet een probleem van een bedrijf, maar een sociaal probleem of een cultureel sociaal probleem of een wereldprobleem. Code te bepushen om een probleem op te lossen. Dus we gaan een applicatie maken om bijvoorbeeld aardbevingen, hulp na aardbevingen of overstromingen beter te doen. Dus logistieke oplossingen.
Mm.
En het is een open source initiatief waarmee we zeg maar iedereen aanmoedigen om mee te doen met die oplossing te maken.
Wauw. En dat is een initiatief van IBM of iets wat jullie supporten?
Call for Code is een initiatief van IBM.
Ah, oké. Okay. Ja. En dan maak je gebruik ook van het internationale netwerk, dat inderdaad mensen uit verschillende landen elkaars code ook zien en voortbouwen op.
Het volledig zeg maar het open source model. Dus het is mensen uit China kunnen meekijken met de mensen uit Amerika wat ze doen. En dan krijg je dus dat, behalve dat je de code maakt, ook je netwerk wordt uitgebreid met hij heeft dit zo opgelost en daar heb ik dat van geleerd. Dus laat ik eens een andere vraag stellen. En dan zie je een cultuur groeien en dat is wel mooi.
Cool. Ja, nou, dat brengt ons misschien ook wel dan bij die boot die ik in de intro al een beetje teasde. Hij heet de Mayflower.
Ja.
Ik denk dat de verwijzing is naar de oorspronkelijke Mayflower. De boot die 400 jaar geleden volgens mij de Atlantische Oceaan overstak.
Die stak de Atlantische Oceaan over en dat was de eerste die het deed.
Ja.
En daar hebben we inderdaad aan gerefereerd. Als eerbetoon heet die Mayflower.
Ja, want ik is het nou boot of schip? Ik wil voorkomen dat ik word uitgelachen in de comments.
Ja, dan doe ik met je mee. Ik zeg altijd schip.
Okay, ja, in het
en als het niet schip is, gaan we samen de boot in, zeg maar.
Bij deze, ja. Hij is 15 meter lang.
Ja.
Dat is ook wel eens leuk om te zeggen. En dan hebben we het over de Mayflower. Kan jij in het kort uitleggen wat er zo bijzonder is?
Wat er zo bijzonder is aan de Mayflower is dat we hij is gemaakt door een derde partij, we hebben meegeholpen, het een volledig autonoom schip is. Mm. Dus het is een 15 meter lang zeewaardig schip, wat zich van de oversteek gaat wagen over de Atlantische Oceaan, zonder bemanning,
zo.
Zonder kapitein remote. En dat is een unieke, dus het is niet alleen autonoom varen, maar het is ook autonoom beslissingen nemen. Het is onderweg zelf actie ondernemen als iets misgaat. Volledig zelfsupporting. Dus we hebben niet een boot erachter aanvaren met een kapitein die kan ingrijpen.
Mm.
Nee.
Je gooit er een fles champagne tegenaan en je zegt goede reis.
Nou ja, dat. Ja. De succes verzekerd. Het is niet helemaal. We kunnen hem wel terughalen natuurlijk, want het is ook lullig om iets de zee over te sturen als het echt niet gaat.
Mm.
Maar het is een volledig op zichzelf draaiend schip.
Ja.
zonder energievoorziening. Dus er zit een hybride motor in, er zitten zonnepanelen op, dus hij is compleet self-supporting als hij oversteekt. En dat is ook de uitdaging die we zijn aangegaan, is om dat zo, nou, CO2-neutraal is het een beetje het modewoord, maar zo sustainable mogelijk te doen. En wat hij ook onderweg gaat doen is, er zitten een aantal sensoren op, zo'n 30. Hij meet ook dingen in de zee en van het zeewater en hij probeert gegevens daarmee te verzamelen. Dus het is niet, we steken de oceaan over en dan hebben we dat gehad, maar we willen er ook iets mee bewijzen.
Ja, de uitdaging is niet de oversteek. Het gaat over data verzamelen, over biodiversity, het leven onder water, climate change. Dat soort grote vraagstukken, toch?
Dat soort grote vraagstukken. En natuurlijk, als we dan verder kijken naar de oversteek, als we dan gewoon eens een stap verder nemen dan de Mayflower oversteek. Mm. Zo'n schip autonoom een aantal maanden in de grote oceaan meetwerk laten doen, volledig op zichzelf, betekent dat we maanden meetwerk en omgevingsgegevens meekrijgen.
Ja.
Zonder dat we dan mensen aan boord hoeven te hebben. Mm.
Ja. Ja, ik heb er foto's van gezien. Hij is inderdaad 15 meter lang. Het is een soort katamaran, maar dan met drie.
Het is een trimaran. Daarom is hij zo stabiel. Hij moet heel stabiel zijn.
Ja.
Want 15 meter qua lengte is natuurlijk met grote zeegolven een klein.
Ja, wow.
Dan gaat die om.
Ja.
Dus 3 is heel stabiel. Dus het is groot.
Ja, en als je van boven dan zie je inderdaad die PV-cells, de solarpanelen. En daaronder stel ik me zo voor dat daar camera's hangen en andere detectie, andere sensoren.
Er hangen 30 sensoren aan boord om een aantal dingen te meten. Er is inderdaad een soort mastje met inderdaad een videocamera die om zich heen kijkt van wat gebeurt er om mij heen.
Ja.
Want autonoom varen is één, maar je moet wel kijken waar je heen gaat. Dus er is een videocamera om dat te doen. Er is stromingsmeting, volledig wat je bij een volledig volwaardig zeeschip hebt, zit aan boord.
En wat dit schip meer heeft dan een ander varend voertuig, is natuurlijk hele bakken met technologie. Want ik kan me zo voorstellen dat er wel wat IBM-apparatuur aan boord is om al die sensordata te verwerken.
Ja, en dat is ook meteen de grootste uitdaging van de Mayflower. En dat maakt hem ook technisch zo interessant. Het is een autonoom schip, maar hij moet ook autonoom kunnen functioneren. Dus we kunnen niet een serverpark in de cloud neerleggen en dan zeggen we steken de oceaan over. Er zijn gewoon gebieden waar die geen bereik heeft.
Mm.
Dus alles draait aan boord. Het is dus, we hebben power servers aan boord gelet voor inderdaad de data transformation, AI die erop zit. Het is, ik denk, het grootste edge device ter wereld ondertussen. Want hij moet volledig autonoom zichzelf. Dus je maakte net de grap, fles champagne er tegenaan en succes. Dat is dus werkelijk de insteek geweest van, we duwen hem de haven uit, even platstellen.
Ja.
En zonder verbinding moet hij Amerika kunnen halen.
En je zei iets heel interessants. Je zei, dit is het grootste edge device. Want daarmee doe je op edge computing.
Ja.
Dat betekent dat hij niet verbinding maakt met de cloud de hele tijd, maar dat hij ook heel veel aan boord doet.
Hij doet alles aan boord.
Alles?
Hij krijgt gegevens van de cloud, van de weather company, op het moment dat hij data nodig heeft voor weer.
Ja.
Dat haalt hij, naar zich toe, weersvoorspelling. En we kunnen nieuwe of geüpdate software pushen. Maar in theorie zou hij volledig self-supporting moeten kunnen runnen. Dus hij kijkt naar het weer en dat heb je wel ongeveer de meeste externe communicatie wel gehad.
Ja. En dan zeg je, hij heeft in die mast, ik weet niet of het LiDAR is of een andere technologie waarmee hij om zich heen kijkt.
Daar zullen ze een aantal technologieën. De animaties die ik gezien heb, is video. Hmm. Maar ik neem aan dat hij iets meer dan video ook radar zou moeten hebben. Want het is leuk dat je niet vooruit kan kijken, maar je zal dus inderdaad je radarverbindingen moeten hebben. Je zou moeten kunnen kijken wat de stroming is.
Ja. En nu even praktisch. Stel voor dat dan die video, of die LiDAR die detecteert 400 meter verderop een object.
Ja.
En wij met ons apenbrein, wij kunnen een beetje door onze wimpers heen kijken. En dan denken we, nou, dat kan wel eens een walrus zijn. of een onderzeeër die boven komt. Heel lastig om dat te bekijken. Voor ons kan je nagaan hoe dat is voor een computer.
En dat is dus een van de grote dingen die erachter zitten. Dus we noemen dat AI Captain. Dat is een leuke woordspeling.
AI. Dus als een...
Vroeger riepen ze AI Captain, weet je, als ja. aan boord. En, en nu hebben ze AI Captain, AI Captain. Daar zitten ze artificial intelligence kapitein op. Die dus inderdaad dingen moet interpreteren. En dan kom je dus uit in AI op zijn grenzen. Want wij herkennen een boot. En wij herkennen de voorkant van de boot. Of wij herkennen een walvis. Of we herkennen... Dus... Je moet hem heel erg trainen om die beslissingen te kunnen nemen. Om te zien wat hij ziet. Om te kunnen ontdekken of dat iets is waar hij op moet reageren. En hoe hij moet reageren. Want we kunnen wel sturen, maar er zijn ook regels.
Mm-hmm.
Dus je hebt ook de verkeersregels van de zeevaart die je moet doorlopen.
Ja.
Dus het is een enorme besluit. En dat denk ik ook wel de grootste uitdaging die daarin zit... Een kapitein aan boord ziet inderdaad een schip, kijkt om zich heen en denkt... Oh, hier heb je stuurboord en dan komt het goed.
Ja, je kan inschatten.
Die kan inschatten. Ja. Weet je, dan staan we er 2 seconden langer naar te kijken. Zie je, hij gaat een beetje naar stuurboord, dan gaan wij naar bakboord of andersom.
Ja.
Dit is AI die dit zelf moet doen. Dus die moet eerst gaan detecteren, het is een schip. Niet ieder schip is hetzelfde, dus je zult moeten herkennen... het een object is een schip of een drijvende container of een walrus... Of een zeilboot. Want het verschil tussen een containerschip en een zeilboot, dan moet je hem leren. Op het moment dat hij dat weet, moet hij de regels kunnen toepassen van de scheepvaart, wat hij moet doen.
Ja.
Maar hij moet ook detecteren welke kant hij opgaat. Kunnen inschatten, hij is zo ver weg bij mij, dus als ik nu naar bakboord ga, dan kom ik in zijn uitstroom. Of ik moet naar stuurboord, want hij is aan het draaien. Dus je krijgt een, wat wij als kapitein in een paar seconden doen, moet je dus nu artificial intelligence laten doen.
Ja.
En...
Maar nu wordt het natuurlijk geweldig, want als ik jou zo hoor, komen er een aantal AI-technieken die komen bij elkaar. Want je hebt voor een deel heb je dus computer vision, wat meestal machine learning is. Het is getraind op objecten en die zijn dan gelabeld. Maar er is ook heel veel rule-based, namelijk hoe gedraagt een normaal schip zich op het water? Waar heeft hij zich aan te houden?
En in die rule-based zit ook AI. En dat maakt het complex, maar ook heel leuk. Want inderdaad, vision en radar interpreteren is niet redelijk te doen. Er zijn petabytes en data doorheen gegaan om hem goed te trainen. Maar vervolgens ook de regels en de acties die eruit komt. En dan kom je ook uit in dat open moet zijn. Want het feit dat hij kiest voor stuurboord aan het einde of om gas te geven... moet je ook onderweg kunnen uitvogelen waarom heeft hij dat besluit genomen. En als het niet het goede besluit was, waarom heeft hij die afslag genomen?
Ja.
En dan zit je met operational decision management, want daar heb je het over. Je hebt je scheepvaartregels, dan heb je de gedragsregels. Dan heb je nog eens de regels van hoe gedraagt mijn schip zich zelf. Want dat is misschien nog wel belangrijker dan die ander.
Ja.
Want wat gebeurt er als ik... Er zit niet echt een handrem op een boot. Dus je moet dan in zijn achteruit. Maar wat gebeurt er dan? Wat zit er achter me? Dus je ziet dat daar een hele vorm van AI om ontstaat. Die nu autonoom de zee over kan. Maar die direct voor scheepvaart echt fantastisch is. Want dan kunnen we de suggesties... je zal nooit een kapitein vervangen. Maar je kan wel een kapitein goed helpen met... Dit is een besluit wat er komt.
Ja. Het is, hoe je het zegt, het is geen draaien van de black box. Het is één grote decision tree eigenlijk, waarbij je steeds kan zien waarom een bepaald besluit is genomen of wat de alternatieven waren.
Of wat de alternatieven waren. En dan krijg je dus de vergelijking met een zeewaardig kapitein, die diezelfde beslissingstree doet in zijn hoofd in een paar milliseconden en zegt, ja, maar ik had hier rechts afgegaan, hier en hier en hier. Dan moet je dus weer terug trainen. Dus je zit die balans zoeken. Dat is waar de interessante technologie hierachter zit.
Ja. Heb je ook meegekregen of misschien zelfs meegedacht destijds hoe ze dat hebben getraind? Want er zijn natuurlijk heel veel proefvaarten gemaakt voordat je durft aan te kondigen... we gaan de Atlantische Oceaan over.
Je kan het wel aankondigen inderdaad, maar dan ongefundeerd wordt dat wel een soort... Nee, er zijn heel veel proefvaarten en proefopstellingen gemaakt. En je hoeft natuurlijk niet... met de Mayflower naar buiten om bijvoorbeeld videotraining te doen. Want je kan de videotraining en de radar, de LoRa training, die kan je ook doen door een willekeurig schip het kanaal over te laten steken. Ja. Of door het kanaal te laten varen. Dat is de drukste vaarroute, dus daar leer je het meest van. Dus je kan hem wel separaat trainen van de bouw van de machine. Maar je hebt wel al die trainingstrajecten nodig. En dat is dan ook weer de kracht van AI. Want je traint hem met gegevens die je opdoet. Ja. Om het model toe te passen in de productie die nog gemaakt wordt.
Ja. Weet je ook nog of er bloopers zijn of dingen die gewoon hartstikke fout zijn gegaan in het proces? Want dat hoort erbij, hè? Door heel veel dingen uit te proberen.
Fail fast is wel degelijk een optie. En ja, in sommige gevallen neemt een AI een besluit. En dan moet je als quote-unquote remote, als je erachter zit, dan toch hier en daar wat vragen bij stellen.
Hmm.
Ik bedoel, het feit dat je een olietanker herkent, dat is prima. Maar het sleepbootje ervoor had ook fijn geweest.
Mm-hmm.
Een van de grappen daarvan is, bij een olietanker zit de stuurinrichting achterop.
De brug.
Op de brug zit achterop, ja. Meestal. Ja. Daar waar bij sleepboten en vissersboten zit die voorop.
Ja.
Met als gevolg dat als je dat tegen AI zegt, die denkt, Steven, achterschip, hij gaat die kant op. En dat is precies de andere kant dan het sleepbootje ging. Dus er zijn geen bloopers dat we hem naar de bodem hebben gejaagd. Maar er zijn wel hele angstaanjagende momenten geweest in de training. Dat je denkt,
ja.
Misschien moeten we nog even wat meer trainen op dit. Of wat meer trainen op dat.
Wat is uitdagender? Een Mayflower de Atlantische Oceaan oversteken of over laten steken? Of een Tesla door de staat Nevada laten rijden?
Een Tesla door de straat van Nevada laten rijden is een redelijk 2D-probleem.
Hmm.
Dat is namelijk, je hebt de weg, je hebt de locatie waarop je zit en in hetzelfde vlak vinden de problemen plaats. Een oceaan heeft als onhebbelijke neiging dat hij af en toe deint. En dan zie je dus dat golven 3D-effecten. Dus je ziet een schip wel, dan weer niet, dan weer wel. En dan zit er ineens verschil in de afstand. Dus uitdagender is de Mayflower in dat object, is dat het zicht niet altijd stabiel is. En dus je eigenlijk AI moet toepassen in een 3D-omgeving groter dan een Tesla. En de oceaan heeft nog iets, is onberekenbaar. Een stratenplan is redelijk nauwkeurig.
Ja.
Je weet wanneer de stoep begint en je weet wanneer de afslagen zijn.
Voorafgegeven. Ja.
Op de oceaan doen mensen de meest rare dingen. Dat klinkt een beetje raar, maar grote vaart zie je, maar ronddrijvende containers, scheepsstukken die afslaan, bomen, walvissen waar je niet op kan rekenen. En geloof me, die kom je af en toe tegen.
Ja.
En die ineens voor AI paniek kunnen veroorzaken. Want al heb je een platte oceaan voor je, als zo'n walvis zijn staart omhoog gooit, is daar ineens een schip wat hij niet herkent.
Ja.
En dan legt hij hem weg.
Ja.
Dan komt de conclusie, het is weg. Dan doet hij het misschien nog een keer. Hoe ga je daarmee om? Dus alles wat een oceaan op je afstuurt. De originele bouwer van de Mayflower heeft het ooit gezegd. There is no ship strong enough to hold what the ocean will throw at you.
Mm.
En ik denk dat dat ook wel waar is. Van, het is onberekenbaar.
Ja.
En de straten in Nevada zijn berekenbaar.
Ja, ja. Wat goed zeg. Ja, het is fascinerend. Probleem om op deze manier op te lossen. Wat denk je wat hij doet als die piraten tegenkomt? Of andersom. Wat denk je dan een piraat zegt van dit schip?
Op zich kan ik. Enter is niet handig, want ze komt er niet in. Dus nee. Ik denk dat ze hooguit over de zonnepanelen lopen en denk ik, die nemen we mee.
Ja, ja.
Maar dat dus wel. Wat gebeurt er als er een schip zijdelings komt en om wat vrede aanlegt? Of andersom, een noodsignaal en je gaat erop af. Kijk, op zich zit er genoeg technologie in die je nog een quote-quote zou kunnen verhandelen als piraat. Hè? Dus dat nog wel. Maar het zou ook onaantrekkelijk kunnen zijn voor de generatie die hierop volgt, om daarom aan boord van een schip te stappen als piraat. Want de lading is wel van belang, maar de bemanning is meestal bij piraten waar het om gaat. Want dat is de gijzeling van de bemanning is waar ze de beloning voor krijgen.
Ja. Nou, in 2021 zou die piraat waarschijnlijk ook de data willen hebben.
En, maar dan hebben we het over de piraten die niet zozeer aan boord hoeven te stappen.
Mm,
die zullen van buitenaf proberen van, krijg ik toegang tot en kan ik die data dan harvesten?
Ja.
En ja. dan vind ik dat je als quote-quote hacker, als je een boot huurt om het naast te gaan varen, om dat te proberen, dan ja, dat is wel lef hebben dan.
Ja, ja, ja. Dat is goede PR voor de piraten.
Ja.
En je hebt al gezegd dat er dus aan boord veel elektronica, veel computers, servers zijn. Hij verbruikt dus waarschijnlijk meer energie door dat edge computing dan dat hij gebruikt om te bewegen.
Nou, de energiezuinigheid is natuurlijk het voordeel van edge computing en de schaalbaarheid in een datacentertje als dit, is dat op een rustige oceaan heb je minder computer power nodig om je voor te bewegen, kan je harder voorbewegen. En op het moment dat je in zwaar weer uitkomt, heb je meer aan de beslissingen dan aan de voortstuwing.
Ja.
En daar kan hij tussen schakelen. Maar het wordt donkere wolken, grote golven. Ja, dat is wel een uitdaging dan.
Ja. Ja. Ik vind het fascinerend. De Mayflower. Dus tweakers die hier naar luisteren, die kunnen een hart ophalen, denk ik, in de show notes. Om te kijken wat goede bronnen zijn. Om te kijken hoe het gaat. What's next? Komen er meer Mayflowers? Komt er een versie 2.0?
De Mayflower is een project wat we samen doen met een... met een bedrijf.
Promare of Promare.
Promare, ja. En die maken ermee flauw wat hun 2.0 versie wordt. Dat is aan hun. Wat next is de mogelijkheid om dit soort AI... Het is 15 meter. Even als we groter gaan nemen, is het 15 meter met heel veel elektronica aan boord.
Ja.
Als we daarmee de scheepvaart veiliger kunnen maken door 15 meter elektronica in een containerschip te doen... Bijvoorbeeld,
ja.
Dan kan je de kapitein of de bemanning van een olietanker of een groot zeevaartschip of een cruiser enorm kunnen helpen in het maken van beslissingen op lange termijn of in hun situaties. Waardoor je het zal nooit de kapitein vervangen. Daar geloof ik ook met AI niet in. We vervangen de mens niet. We vertellen de mens wat volgens de logica de meest logische oplossing is. Wat AI vindt dat de stap is die je moet doen. Dan nog kan je als mens zeggen, ik doe het niet. Maar die support zie ik wel in de toekomst komen. Dat we de zelfvarende containerschepen die ze willen gaan maken... een heel eind zelfvarend kunnen maken met deze technologie.
Ja, ja. Dus dan krijg je de augmented captain.
Ja.
Ja. Hij blijft de baas, maar ondersteund door technologie kan hij betere beslissingen nemen.
Ja, en AI is emotieloos. Dat is een hele beetje rare stelling, maar AI is emotieloos. Die neemt een beslissing op koude feiten die hij ziet, voelt, doet. En die zegt stuurboord of bakboord, even lomp gezegd.
Ja.
Een kapitein die in paniek raakt of een stuurman die in paniek raakt, kan dan aan de AI zegt stuurboord, terugstappen uit zijn emotie, zeggen oké, stuurboord, dan bedoelt hij dat, dan kan ik dat wel of niet gaan doen. Paniek is een hele slechte raadgever.
Ja.
En ook economie erin, hè? Het wel of niet remmen, olieschepen die remmen zo ongeveer bij Parijs voor Rotterdam.
Ja.
Als de stroming anders is of het weer is anders, dan kan hij misschien zeggen je mag al gaan remmen bij 100 kilometer voor Parijs. Dat scheelt brandstof, dat scheelt CO2-uitstoot, dat scheelt... Dus je kan veel nauwkeuriger je reis gaan plannen op basis van wat AI je dan uit lering van de Mayflower gaat bieden.
Ja, heel cool. Nogmaals, we zullen links opnemen in de, bij de post, zodat mensen meer over deze boot kunnen vinden. We parkeren de boot nu even of we laten hem even drijven. Ik wil even naar LinkedIn, Mark, want ik had natuurlijk in de dagen hiervoor, ben ik jou... nauwlettend gaan volgen. Mm-hmm. Zag ik echt een hele leuke post van jou over je buitenkeuken. En die moet je even uitleggen. Waar ging dat over?
Waar ging het over? Ik heb een buitenkeuken gebouwd voor mijn barbecue.
Ja.
Dat is als je op Pinterest kijkt, is dat helemaal hip en happening. Mm-hmm. Dus op een bepaald moment wil ik ook. Nou, dan gaan we dat doen. Dus ik heb een buitenkeuken opgezocht en die van, deze ga ik bouwen. En dan ga je de architectuur opzetten. Dus je downloadt de bouwtekeningen van iemand. En dan blijkt dat nooit helemaal te passen in mijn tuin. Dus dan moet je dingetjes aanpassen. En dan ga je dingen aanpassen. En, die heb ik helemaal zelf opgebouwd. En daar was ik ook heel trots op, van dit kan ik zelf. Als developer van de familie. Ja. Laten we elkaar geen mietje noemen. Ik ben de hobbyist van de familie.
Ja, ja.
En mijn vrouw is altijd wat we noemen de CFO.
Ja.
En
die komt de opzichter, altijd
met opzichten van, joh, wat gaat het kosten? Do-it-yourself is altijd goedkoper dan een bouwpakket.
Mm-hmm.
Dat is heel simpel. Alleen het eindresultaat was dat toen de keuken af was, was ze heel trots op het feit dat ik de keuken had gemaakt. En het zag er heel mooi uit. En toen zei ze, nou weet je, met het geld wat we bespaard hebben, kopen we een andere barbecue.
Okay.
Nou, hoe leuk is dat als man?
Ja, precies. Premium.
Die paste alleen niet in de open keuken die ik had gemaakt.
Ah.
En toen moest ik opnieuw beginnen.
Do it yourself again.
En toen ging bij mij het lampje aan van, oké, dit is het verschil wat je een pre-built package die je koopt, dus een opinionated stack die je koopt, of een ik ga het in elkaar hobbyen. Dit is het verschil tussen een pakket als OpenShift, waar juist heel veel in zit. Een bouwpakket die zich aanpast aan de grootte. En ten opzichte van, ik ga het helemaal zelf doen met Kubernetes en dan alle applicaties erbij en uitvogelen. Van, toen zag ik heel goed voor mezelf dat verschil.
Mm.
En dat heb ik inderdaad in die post in ongeveer 5 minuten proberen uit te leggen. Van, weet je, als doe-het-zelfer, als hobbyist en als techneut is het fantastisch om in elkaar te knutselen, maar is het ook onderhoudbaar op de lange termijn?
Hmm.
En dat is wat ik in het artikel wat erna kwam heb proberen te omschrijven. Van, dat is die economische beslissing versus de technologie in mij. Van, oké, weet je, die buitenkeuken, hoe moeilijk kan het zijn? Een paar planken, een zaagmachine en we gaan.
Ja, ja, dus er zat een moraal in dit verhaal. En eigenlijk heb jij gezegd, die buitenkeuken, dat is een IT-project. En inderdaad, je kan prima daar voor een groot deel lekker do-it-yourselven. Maar er is altijd een economische realiteit waar je rekening mee moet houden.
Ja, en plain Kubernetes is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Het is makkelijk, het is snel, het is simpel op te zetten. Je kan met heel weinig componenten iets goeds bouwen, waardoor je als ontwikkelaar heel snel verder kan. Maar zodra je gaat naar operations, komt ineens security de hoek om en dan moeten ze het onderhouden en dan blijkt dat je 15 of 20 open source pakketjes hebt gebruikt om dat, zeg maar, dat bolletje te maken. Maar die hebben allemaal een eigen lifecycle. En iedere keer als er eentje wordt vernieuwd, dan blijkt dat je andere ook moet vernieuwen. Dus de onderhoudbaarheid aan het einde is het probleem. Ja. Niet aan het begin. Want de eerste keer in elkaar knutselen, dat kunnen we. En de tweede keer lukte me ook met mijn buitenkeuken. En dat lukt ook nog wel. En de derde keer misschien ook nog wel.
Ja.
Maar het is geen model wat je als bedrijf goed kan onderhouden. En ook niet iets waar je in wil zitten. Dat klinkt een beetje gek. Ik wil als ontwikkelaar wil ik mijn software kunnen maken.
Mm-hmm.
En niet het platform wat eronder ligt in de lucht houden.
Ja. Nou ja, misschien kunnen we wat dat betreft ook lift en shift, kunnen we nu wat meer over de cloud praten. Want daar kan ik me ook voorstellen dat vanuit een CFO-oogpunt of vanuit operations, dat het heel fijn is als er gewoon één partij is bij wie we al onze clouddiensten afnemen. Het lekker overzichtelijk, één factuur. Ik chargeer wederom. Maar in de praktijk is het natuurlijk hartstikke messy. Hè? Een gedeelte werkt met Salesforce, een gedeelte wil op Azure, dan ook nog een stuk IBM natuurlijk. In de praktijk, die keuken die loopt de hand uit, of loopt de cloud uit.
Ja, en dan zie je altijd, we hebben een single cloud policy. Wij gaan met één cloud provider gaan we alles doen.
Ja.
En dan benoemen ze de rest tot shadow IT.
Oh, ja.
Ja. Dan hebben ze namelijk de definitie, we hebben één ding, maar we hebben er eigenlijk meer.
Ja.
En
dat is fout, want je zou kunnen zeggen, nou, we hebben Microsoft tenzij, dat is onze policy.
Ja, of inderdaad, we gaan alleen maar de dingen gebruiken van de providers, je noemt Microsoft, waar Microsoft heel goed in is, of IBM heel goed in is, of AWS heel goed in is. En die wil ik eigenlijk combineren. Maar dan zit je dus aan een multi-cloud strategie vast. En een van de grootste onhandigheden wil ik het nooit noemen, want het is altijd maar een van de grootste dingen waar je op moet letten als bedrijf, is wat ik noem een unconscious lock-in. Dus ik neem bij Microsoft dingen af die Microsoft specifiek zijn.
Ja.
Dat snap ik, want dat is Microsoft technologie en die heb ik nodig.
Ja.
Maar op het moment dat ik daar ook databases afneem of andere servers die specifiek zijn, maar die niet specifiek hoeven te zijn van mijn applicatie, creëer ik een onbewuste lock-in in die provider.
Unconscious lock-in Want...
Een conscience lock-in is, ik weet dat ik moet betalen bij, ik noem maar even IBM dan als voorbeeld, want daar kom ik vandaan. Ik moet betalen voor MQ, punt.
Ja.
Nou, dat is een bewuste lock-in, we hebben MQ nodig, punt. Maar mijn applicatie hoeft dan niet, als single cloud policy zou die daar moeten draaien.
Hmm.
Maar die moet geen verwantschap hebben met het platform eronder. Want op het moment dat je wil wijzigen, of je moet wijzigen, dan zit je vast. En dat noemen ze een unconscious lock-in.
Ja.
Dus ik roep ook altijd tegen bedrijven, je moet je strategie als applicatie ontkoppelen van de infrastructuur. En dat kan je al doen in je eigen datacenter. Want dan kan je naar een willekeurige cloud provider naar keuze. Of je kan wijzigen. Dus hoe raar het ook klinkt, heb een multi-cloud strategie. En dan kan je een single cloud policy toepassen.
Mm. Mooi, ja. Multi-cloud strategy, single cloud policy.
Ja.
Ja. En jij zegt die lock-in, die wordt dus veroorzaakt niet zozeer door de applicatie of de intelligentie, maar de data is uiteindelijk waarom je vastzit.
De data, dat hint voor de volgende podcast die eraan doet, de gravity of data. Data bepaalt waar we onze services laten landen. Mm. Want data wordt op een bepaald moment zo groot dat het verplaatsen oneconomisch wordt. Niet onmogelijk, maar oneconomisch, omdat eruit halen alle kosten.
Ja.
Dus wat we gaan doen is de services naast de data leggen, want dan is het economisch de goedkoopste besluit. Dus data is het anker van de applicaties.
Hmm.
Dan kan je de applicatie wel verplaatsen naar een andere cloud provider, maar als je data niet mee kan, dan zit er een enorm anker aan die applicatie. Dus dan wordt het economisch besluit om dat te doen anders. Daarom zie je data virtualisatie zo'n vlucht nemen, dat mensen stukken uit hun data lake snijden en die verplaatsen met de applicatie. Want dan kunnen ze die applicatie weer gaan verplaatsen.
Wat mooi dat je in de wereld van de zeevaart blijft met je anker. Ja. Je hebt dus eigenlijk een heel wendbaar schip, zeg jij. La 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 la. Maar intussen, onder het water, lig je gewoon vast met een mega anker van datapunten.
En dat zou... Ja. Kijk, de Hello World applicatie noem ik altijd. En het smoelenboek van het bedrijf. En weet je, de quote, dit is de koffie die ik wil. Applicatie hebben geen long-time data connectie.
Mm.
Ja, die kan je verplaatsen.
Ja.
Maar zodra je een verankering hebt in je eigen interne datasystemen, waar je proprietary data staat of je company capital, zoals dat altijd zo heel netjes heet, eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt om je functionaliteit te kunnen doen, dan wordt dat een anker, want die kan je best in de cloud neerzetten.
Ja.
Maar als dan blijkt dat je petabytes van data gaat overgooien voor het overgooien, dan wordt dat een kostenpost. En het is een kostenpost die heel vaak niet gezien wordt, omdat in het datacenter datatraffic vrij is. Dan maakt het niet uit dat er 100k of 20 megabit heen en weer geslingerd wordt voor een beslissing. Het maakt wel uit op het moment dat je die kosten krijgt als je naar een cloud provider gaat. Of naar een andere cloud provider onderling. Dan ineens worden dat pijnlijke kosten als die groot worden.
En met dit stukje ongevraagd, maar zeer goed bedoeld advies is bijna een einde gekomen aan deze podcastaflevering, Mark. De tijd vliegt echt voorbij. Ik heb ook de Gravity of Data genoteerd inderdaad voor een volgende keer. Maar misschien wil jij onze tweakers ook nog wat bronnen meegeven, wat tips wat jou inspireert of iets wat zij in de gaten kunnen houden. Is er een serie of een boek wat jij recent nog hebt gezien of hebt gelezen?
Het laatste boek wat ik heb gelezen, en dat denk ik dat alle tweakers kennen, is The Phoenix Project.
Mm.
En dat is echt wel een soort basis voor DevOps en Agile geworden.
Toch even voor die paar luisteraars die het niet kennen.
Dat is een bedrijf met een IT-organisatie die in een silo zit, zo groot dat de veranderingen zo traag worden dat het bedrijf daar last van hebt, zie anker. Waardoor de business andere dingen wil dan dat ze kunnen leveren, waardoor ze niet meer naar voren kunnen en geen omzet meer kunnen halen. En door de omschakeling naar containers, agile technologie, et cetera, wordt omschreven hoe je dat bedrijf weer vlot trekt, hoe je dat anker weghaalt.
Wow.
En dat is, ik vond het een heel inspirerend boek.
Ja.
En de andere die ik heel inspirerend vond, en dat heeft niets met software in de enterprise wereld te maken, was een Netflix-serie over The Games That Changed Us.
The Games That Changed... Die heb ik nog niet gezien. Ik ga ook even mee schrijven. Waar gaat dat over?
Dat gaat over alle grote spellen vanaf zeg maar de Atari, dat is ongeveer de generatie waar ik uitkom, zeg maar spelcomputer.
Ja, ik ken hem.
Hoe die zijn ontwikkeld, maar ook wat voor impact die hebben gehad op andere dingen. En dan zie je dus hoe die hele software-industrie is opgebouwd rond gaming. Maar dus ook, als er één industrie is waar ze geen bugs willen, is het gaming.
Ja.
Ik bedoel, wij kunnen een patch uitbrengen op het moment dat je op je PlayStation 4 een DVD uitstuurt, dan moet die redelijk goed zijn, want anders dan gaat dat mis.
Ja.
En daarin zie je die cultuur ontstaan. En echt de nerds die daarin zitten, die dus inderdaad regels negeren. Ja. Dingen, gewoon we gaan dit in 2 weken doen of 4 weken. Vond ik best wel inspirerend. Van ja, kleur maar eens buiten de lijntjes. Ja. Is veel meer ruimte.
Veel meer ruimte, zeker. Wauw. Mark, dank je nogmaals dat je de tijd hebt gemaakt om met ons je enthousiasme en ook je ideeën te delen. Tweakers, hou dat in de gaten. IBM Think Event, google het even. We zullen ook wat links opnemen. Als je het niet live kijkt, kan je dus on demand kijken. Of misschien meepraten met de ronde tafels. Of zelfs jezelf opgegeven voor de Call for Code sessies. Hiermee is een einde gekomen aan de podcast aflevering van Jim en de Tweakers. Hou de show notes in de gaten en natuurlijk op zoek naar de volgende aflevering. Bedankt!
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.